Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken die zijn handen begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 84 en daarvan het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En ook het tweede, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Psalm 84, vers 1 en vers 2. Gemeente, willen ook vanmorgen luisteren naar de heilige wet van de Heere God en de samenvatting. En daarna willen we zingen Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Psalm 24, vers 2. Maar stellen we ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heren. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft volbracht en die hem ook schrijft door zijn geest op vlees tafelen van het hart, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We openen de schrift, de Heilige Schrift, op twee plaatsen. Allereerst in Exodus 40, vers 33 tot 38. Exodus 40. We lezen daarvan de laatste versen van het hoofdstuk. Exodus 40, 33 tot en met 38. En daarna willen we ook twee psalmen lezen. Ik had er maar één doorgegeven aan de Koster, maar ik wil Psalm 14 en Psalm 15 lezen met u. Maar we lezen eerst Exodus 40. En dan beginnen we dus te lezen bij vers 33. En daar luidt het heilig woord van de Heere God. als volgt. Het gaat daar over de tabernakel en hoe die eruit zag. Hij richtte tenslotte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar. En hij hing het gordijn van de poort van de voorhof op. Zo voltooide Mozes het werk. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken ze niet op tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel en 's nachts was er een vuur in voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. Dat gaat dus over de tent. En zo in Psalm 15, dan is de vraag van de dichter: wie zal verblijven, wie zal verkeren in uw tent? Laten we nu gaan lezen dan Psalmen 14 en 15, twee korte psalmen. En de psalmen die staan in een bepaalde volgorde in onze Bijbel en dat is ook niet voor niets. Dus daarom lees ik toch ook, de tekst voor de preek zal straks zijn Psalm 15 vers 1, maar ik lees toch ook Psalm 14 daar nog even bij. En die psalm die luidt als volgt. Een psalm van David voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Hebben ze dan geen kennis? Allen die ongerechtigheid bedrijven? Die mijn volk opeten alsof zij brood aten. Zij roepen de Heere niet aan. Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendigen, maar de Heere is zijn toevlucht. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam, wanneer de Heere de gevangenen van zijn volk laat terugkeren, dan zal Jacob zich verheugen. Israël zal verblijd zijn. Psalm 15. Een psalm van David. Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert. Zijn vrienden geen kwaad doet. En geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heere vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. Hier eindigt, gemeente, de schriftlezing. En ik zei het u al, de tekst voor de preek zijn eigenlijk deze woorden uit vers 1. Heere, wie zal verblijven in uw tent? En wie zal wonen op uw heilige berg? Tot zover ook de woorden voor de preek. Gemeente, laten we dan samen het aangezicht van de Heere God zoeken. Willen bidden voor allerlei vergaderingen die van de week gehouden worden van de diaconie, Moderame, een ambtsdragersvergadering vanuit de Griffmeerderbond. We willen ook bidden voor rouwenden. We willen bidden voor de scholen die weer beginnen, al begonnen zijn. Voor een gedeelte van onze gemeente zijn ze natuurlijk al begonnen, degene die in Noord-Holland wonen. Maar ook in Zuid-Holland, regio Midden, gaan de scholen weer beginnen. Ze willen daar ook een zegen voor vragen. En we denken verder ook aan de zieken en de ernstig zieken. En we horen ook nog over gruwelijk gebeuren in Lisse, waar iemand zich van het leven beroofde. Dus ja, we willen dat toch ook aan de Heere opdragen. We bidden voor niet alleen voor mensen die meeleven met de kerk, maar we dragen ook de wereld. En iedereen die, ja, we leven toch in een tijd waarin mensen ook in grote nood vaak verkeren, ook psychisch. Laten we die toch ook gedenken in onze gebeden. Laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, dan is het zo'n groot wonder van uw genade dat u ons hier samenbrengt. Want we hebben het samen gelezen. Wie zal verkeren in uw tent? En wie mag er nou bij u verblijven? Wie mag er bij u wonen? Nou bent u die God van morgen die ons hier samenbrengt in de gemeente, naar uw naam genoemd. Geroepen, heren, om voor u te komen van morgen. En ja, dan wilt u zelf mensen opzoeken. En wat is dat een groot wonder. Zeker als we eraan denken hoe heilig u bent. En die wolk die daalde neer op uw tent. En Mozes zelfs kon er niet ingaan. Een man die zo dicht bij u leefde, een man die u zo goed kende, dat hij u van aangezicht tot aangezicht ontmoette en hij kon niet binnengaan. Hij kon niet verkeren in de tent van uw heiligheid. En Heer, hoe zouden wij dan bij u verkeren? Hoe zouden wij dan, Heere God, bij u mogen wonen? O Heere, geef vanmorgen dat we mogen zien wie de Heer Jezus is. En dat het nou mogelijk is. Door zijn wonden. En die wonden die geslagen zijn in zijn handen, waar de spijkers doorheen gedreven zijn. En dat hij zijn leven gaf voor zondaren. O Heere, open onze ogen ervoor, want ze zitten zo dicht. En dan zien we het niet. En dan gaan we helemaal op in het leven van dag tot dag. En dan verliezen we u uit het oog. En dan is het net als met die man uit Psalm 14. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. O Heere, bekeer ons daarvan. En Heere, dan komen we morgen bij u en dan mogen we u bidden om vergeving van al onze zonden. We hoorden uw heilige wet en ja, daarin hoorden we wat u van ons verwacht. En daar heeft u alle recht toe om dat te verwachten, want u hebt ons toch zo goed geschapen. En we zijn schepselen van u die heel ons leven aan u, ja, zouden moeten toewijden. En Heere, daarin vertonen we zo vaak niet dat beeld van die man uit Psalm 15. Die zo oprecht is en die zo leeft vanuit u, Heere. En die uw beeld vertoont. En Heere God, vergeef ons dan al die keren waarin dat in ons niet te zien was. En ja, Heere God, dan hebben we bedekking nodig door het bloed van de verzoening. Kom ons te hulp, Heere, en wil ons zo gedenken ook vanmorgen en spreken tot ons hart door uw woord, door de verkondiging ook van uw woord. We mochten dat woord al lezen. U kwam al heel dichtbij, want uw stem klonk. Maar laat hem ook klinken door de prediking heen en dat ons hart zo aangeraakt wordt door u. Heren, wij willen u dan bidden voor al die dingen die ook op uw zegen wachten. Ook in het kerkenwerk. Ook als dat ook weer opgestart gaat worden. En we merken dat er alweer vergaderingen zijn. We denken aan de vergadering van de diakonie, van het Moderamen. En ook die ambtsdragersvergadering in Amstelveen. Heere God, wilt u toch geven dat op al die vergaderingen uw zegen mag rusten. En dat u zelf daar ook aanwezig bent en uw leiding geeft. Ook bij beslissingen en voorstellen. En Heere God, we zijn zo afhankelijk van u. Heere, dan willen we u bidden voor alle zorgen en noden die er kunnen zijn in het leven. Die we ook meenemen naar de kerk, Heere God. We denken aan hen die ziek zijn. Ja, soms is er ook zicht op genezing. En kan het toch heel vervelend zijn om ziek te zijn, Heere. En misschien als we met pijn lopen, wilt u dan toch ook zelf uw zegenende handen op ons leggen. En Heere, dan willen we ook bidden voor de ernstig zieken, mensen die zo ziek zijn, dat ze ook weten dat ze niet meer beter worden, misschien ook in de familie, Heere. We dragen ze aan u op. En we bidden, mogen ze dan toch weten dat hun ziel geborgen is in de Heer Jezus. We bidden ook voor de mensen die oud zijn en gebrekkig en die soms ook hun einde voelen naderen. Of die ook weten dat het toch niet ver weg meer is. Heer, wilt u ze maar geven dat ze mogen zien door het geloof op u, de Heer Jezus. Of ook als de gedachten minder worden, Heer, dat u ze vasthoudt. En Heer, dat mogen we dan toch ook als mensen die hen omringen en die eromheen staan, als familieleden, weten. Heer, dat u niet loslaat, waar we ook de dienst altijd weer mee beginnen, het werk wat uw hand begon. O levensbron. Ja, Heer, dan willen we u bidden voor alle die het moeilijk hebben. Ook voor hen die worstelen met psychische problemen. We hoorden, Heer, over zo'n ernstig gebeuren. En willen we u bidden, Heere God, ook voor die nabestaanden. Heere, wat is de dood soms dichtbij? En wat is er soms ook grote nood, grote psychische nood, ook in onze wereld, Heer? En ja, dan moet de wereld soms zeggen, hoe is het mogelijk dat er zoveel nood is? Heere, wilt u nog geven dat we ons tot u weer zullen bekeren, ook als kerk en maatschappij, Heere, dat we u weer gaan zoeken. Want alleen bij u is de bron van het leven. En Heere, dan willen we u bidden voor alle die verdriet hebben en die rouw dragen. Soms worden mensen zo plotseling uit het leven weggerukt. En Heere, dan zijn dat ook van die roepstemmen ook aan ons eigen hart. Ja, Heere, niemand van ons heeft het leven voor altijd hier op deze wereld. We moeten een keer sterven en u ontmoeten. Of als de Heer Jezus eerder terugkomt. Ja, dan moeten we u ook ontmoeten. Dan moeten we ook voor u verschijnen. Dan moeten we ook verantwoording afleggen van ons leven. Heere God, we willen u bidden. Geeft u ook troost in het gemis, in het verdriet. Ook aan mensen die soms beroofd achterblijven, Heere, voor hun gevoel. Zo alleen. Heere, wilt u zelf dan de troost ook schenken. Juist ook als jongere mensen overlijden. Heere, wij bidden u al deze dingen en we leggen ze allemaal voor u neer. En we dragen ze allemaal aan u op, Heere God. Niet omdat wij iets verdienen. Nee, we weten dat we met al die nood bij u mogen schuilen. En u zegt het toch, alle die vermoeid en belast zijn, kom toch bij mij. Ach, Heere, laat ons dat ook steeds doen. En dat we die weg naar uw genadetroon wel weten te vinden. Dat we onze gebeden doen. Ja, dat we bij u komen. Heere, zo dragen wij dit alles aan u op. Mogen u bidden. Mogen u danken. Ja, Heer, want er is ook zoveel om u voor te danken. Ook als de vakanties weer achter ons liggen. Als ook velen van ons op weg geweest zijn en bewaard zijn. Op onveilige wegen soms ook, Heere God. Mogen u danken dat u nog zoveel goeds geeft. U zegent ons nog dag aan dag. Heer, ook als dan de scholen weer beginnen, wilt u ook daarbij zijn. En wilt u ook zijn bij het onderwijs en personeel, maar ook bij de kinderen en bij de jongeren die weer het onderwijs mogen ontvangen. Ook bij studenten die ook straks weer de colleges weer beginnen. Heere God, wilt u al die onderwijsinstellingen ook zegenen. Bovenal ook, Heere, als het christelijk onderwijs mag zijn, dat het ook gezegend wordt aan het hart. En dat ook kinderen en jonge mensen horen over wie u bent, die grote God. En dat ze daar door geraakt worden, dat het levenslang met hem mee zal gaan. En dat ze het merken aan de meester en de juf. Mijn meester, mijn juf, die houdt van de Heere God. O Heere, wat een wonder. Als zo uw zegen ook rust op het onderwijs. Dan wilt u ook helpen, Heere, bij alle dingen die geleerd moeten worden. Ook als er misschien kinderen zijn die het moeilijk vinden om te leren, of ook als er kinderen zijn die misschien helemaal wel geen zin hebben om naar school te gaan, wilt u toch geven dat ze het ook weer naar hun zin zullen hebben. En dat ze ook, Heere, zo weer van dag tot dag dat schoolwerk, dat ze dat ook mogen doen in afhankelijkheid van u. Heere, wij bidden u al deze dingen en dat niet om ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, uw gave wordt gevraagd allereerst voor de diaconie, tweede rondgang voor de instandhouding van de eredienst en de derde rondgang voor het kerkgebouw. En dan gaan we zingen als inleiding op de preek, Psalm 15, vers 1, 2 en 3. Psalm 15, de psalm waar we ook verder uit willen horen onder de preek. De eerste drie versen. Wie zal verkeren, grote God in uw tent? Uw gaven mag u eerst gaan geven en de Heere God zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, er zijn wel eens mensen die zeggen dat de Bijbel vol staat met tegenstrijdigheden. En dit is toch wel een beetje tegenstrijdig wat we in deze psalm lezen, vindt u niet? Want ja, wie mogen er volgens deze psalm nou bij God komen? En ja, je zou de vraag kunnen stellen, wie mag er volgende week aan het avondmaal komen? Want dat is toch ook bij God komen, hè? Aan de tafel van de Heer Jezus. En de Heer Jezus is God en mens. Wie mogen er bij God komen? Nou, dan krijgen we daar, hè, dat is de vraag die gesteld wordt en dat is ook de tekst voor de preek. En dan krijgen we daar een antwoord op en nou, dan wordt daar heel veel gezegd. Iemand die oprecht wandelt, die met zijn hart de waarheid spreekt, die geen laster spreekt, die niet roddelt, die niemand kwaad doet. Nou, dat zijn de mensen die bij God mogen komen. Mensen die goed leven, zou je zeggen. Ja, dan hebben we toch wel een beetje een probleem vanmorgen, of niet? Maar ja, als we dan ons eigen leven daar zo naast leggen. Nou ja, misschien dat u nooit roddelt. Maar altijd de waarheid spreken. Altijd? Ja, wie? Ik denk, gemeente, dat de avondmaalstafel leeg blijft dan toch? Volgende week. Hoe zit dat nou? Is deze psalm eigenlijk wel, hoe is die in de Bijbel terechtgekomen? Is dit niet een foutje? Moeten we hem er eigenlijk niet uithalen? Want als ik nou doorblader in de Bijbel en ik kom bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, hè, dan, ja, dan hoor ik toch hele andere dingen. Het gaat in de Bijbel toch ook niet om wat wij doen en hoe ik presteer en of ik nou goede werken doe en zo, toch? Dacht ik altijd. Het gaat toch om de genade van de Heere God in de Heer Jezus. En dat wij zoals we zijn, hè, zo verloren en zo zondig als we zijn. Dat we zo nou welkom zijn bij de Heer Jezus. En dat we zo naar Hem toe mogen gaan en bij Hem mogen komen. En dat alleen door zijn werk en door wat Hij gedaan heeft aan het kruis. Dat daardoor onze zonden vergeven worden. En die boodschap, die heerlijke boodschap van vrije genade, die mogen we toch elke zondag horen, toch? En nou, Psalm 15, dat staat er helemaal haaks op. Als je nou helemaal niks van de Bijbel zou weten en je zou deze psalm lezen, dan zou je denken, ja, ik moet een goed mens worden om bij God te horen, toch? Oprecht wandelen. Nou, noem het allemaal maar op. Dingen die je wel moet doen en dingen die je niet moet doen, niet roddelen. Ja, en gemeente, toch is het allebei waar. Toch is het allebei waar. Wat Paulus schrijft, hè? Dat wij rechtvaardig zijn voor God zonder de werken van de wet. Zonder dat wij iets voor God presteren, alleen door het geloof in de Heer Jezus. En dat zondaren welkom zijn bij de Heer Jezus, dat is 100% waar. En toch is dit ook 100% waar. Dat je zo moet zijn, zoals in deze psalm staat, om bij God te mogen wonen. Ja, gemeente, hoe zit dat nou? Nou, dan moeten we eigenlijk beginnen met die vraag, hè, om daar toch eens wat beter naar te kijken. Wat bedoelt David, want David is de dichter van deze psalm, wat bedoelt hij nou als hij dat vraagt? Heere, wie zal verkeren in uw tent, wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? Nou, ik heb het al gehad over die tent, hè? Daar hebben we ook over gelezen, over Mozes. En dat hij die tent eigenlijk niet binnen kon gaan en niet binnen mocht gaan. Wat wordt er met die tent bedoeld? Dat is natuurlijk niet een tent, hè? Misschien ben je wezen kamperen. Zo'n tent is natuurlijk niet. Nee, daar wordt de tabernakel mee bedoeld. Nou, dat weten de jongens en meisjes ook wel, hè? Dat in de woestijn, dat het volk van Israël de tabernakel kreeg van God. En Nou vraagt David, wie zal verkeren, wie zal verblijven in uw tent? Ja, die tabernakel, die stond er nog in de tijd van David. Later is de tempel gebouwd, maar in de tijd van David was er nog inderdaad een tent. De tent van de samenkomst. Zo wordt die ook wel genoemd. Maar waarom nou? Omdat God in die tent samenkomt met mensen. Dus de mensen kwamen zelf samen rondom die tent, op de voorhof. Maar God kwam ook samen met zijn volk. En dat geloven wij toch ook, dat dat ook hier gebeurt vanmorgen, hè? In de kerk. Wij zijn samengekomen, samengeroepen. Maar de Heer wil ons ook hier ontmoeten. Niet zozeer dat het kerkgebouw de tent van de samenkomst is, maar dat bent u als gemeente. Samen gekomen onder de leiding van de ambten. En zo mogen wij Gods tent zijn, zou je kunnen zeggen. Gods tempel zijn. Wie kan verkeren in uw tent? Wie kan daar verblijven? En daar zit ook iets in, als je het inderdaad zo vertaalt. Verkeren, daar zit de oude Statenvertaling, daar zit iets in van dat je daar bent. Als je verkering hebt met iemand, dan ben je ook vaak bij elkaar. Tenminste, dat wil je graag. Verblijven, daar zit ook wel inderdaad, zo mag je het ook rustig vertalen. Daar zit ook iets in van langere tijd. Hè? Dat is niet maar eventjes, maar dat is dat je daar ook echt blijft. Uw tent. Ja, die tent was heel belangrijk voor Israël. Die tent had God zelf gegeven. Dat was niet maar iets wat zij bedacht hadden. Van laten we nou eens een tent maken. Dan kunnen we daar samenkomen. Dan kan God daar ook komen als hij wil. Als de gemeente, dat hebben wij ook niet bedacht. Hè? Ik heb dat niet bedacht. Dat wij vanmorgen hier samen moeten komen. Dat is ook een instelling van God. Hè? Anders dan... Als het zijn instelling niet zou zijn, welke zegen zouden we dan ook te wachten hebben? Uw tent, zegt David. Uw tent, die komt bij u vandaan. En u woont daar zelf ook, daar woont hij zelf. En de Heer kwam daar ook wonen. We hebben het gelezen dat die wolk van God neerdaalde op die tent. God zelf is daar. Indrukwekkend, hè? Mozes kon er niet ingaan, hebben we gelezen. En toch woont God bij mensen. En in het Nieuwe Testament is dat natuurlijk nog veel indrukwekkender, want toen is God zelf mens geworden. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, de Heer Jezus. En later de Heilige Geest, de Pinksterdag die neerdaalde en in zijn gemeente is komen wonen. Uw tent. Nou, wie mag daar verblijven? En gemeente, dan moeten we niet zozeer denken in de tijd van David aan het binnengaan van die tabernakel, want daar gaat het toch meer over die voorhof eromheen. Dat je daar mag komen en dat je daar mag zijn. Hè? Want in de tabernakel, dan mochten alleen de priesters komen. En natuurlijk, die moesten ook zo zijn, zoals we hier in Psalm 15 lezen. Nou, dat is eigenlijk, dit is de vraag. Hè? Wie mag komen waar God woont? Wie mag zich bij God kind aan huis weten? Wie zijn degenen die in zijn nabijheid verblijven? Gedurig. Hoe is hun levenswandel? Hoe zien zij eruit? Dat is eigenlijk de vraag waar het hier om gaat, gemeente. Dus de vraag is niet zozeer... Hoe word ik een kind van God? Hoe worden mijn zonden vergeven? Of hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is natuurlijk ook een vraag die in de Bijbel wel gesteld wordt. Hè? En dat is ook een belangrijke vraag. En ik hoop ook dat u die vraag heeft. En dat u ook wel eens met die vraag gelopen heeft of er nog mee loopt. Want dat zijn we niet vanuit onszelf, hè, kinderen van God. God heeft ons... wel goed geschapen, maar we zijn bij hem vandaan gegaan. En er moet een wonder in ons leven gebeuren, gemeente, om een kind van de Heer te worden. En dat is ook een vraag, hè? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe worden mijn zonden vergeven? David, die wist daar ook van. Dit is een psalm van David, maar David heeft ook gebeden om vergeving. In hoeveel psalmen komen we dat wel niet tegen? Nou, ik zou ze u kunnen opnoemen, hè? Psalm 51, maar ook psalm 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Ja, daar gaat het wel om natuurlijk. Dat we dat ook weten. Hè? David wist natuurlijk heel goed dat hij vanuit zichzelf niet zo'n best mens was. En David wist trouwens ook dat die offers die daar in de tabernakel gebracht werden, dat het alleen maar een schaduw was. Denk aan Psalm 40. Hè? Brandoffers nog offers voor de schuld. Voldeed aan uw eis nog eer. David heeft het echt verwacht van de Messias. Van de Heer Jezus die zou komen. En David vraagt hier dus niet wat is de basis, wat is de grond waarop ik in uw huis kan verkeren. Dat is niet zijn vraag. En want dan is het antwoord niet, nou, doordat je dit doet of doordat je dat doet. En je wordt alleen uit genade tot een kind van God aangenomen. We hebben gemeenteleden die gaan een kind adopteren. Nou, waarom is dat? Omdat dat kind zo goed zijn best gedaan heeft? Nee, natuurlijk niet. Dat is pure genade, zou je zeggen. En zo werkt het. Ook naar God toe. Vergeving van zonde kun je niet verdienen. Dat krijg je. Dat is allemaal genadegaven van God. David is dus met iets anders bezig. Hij is met een ander soort vraag bezig. Hij zei, wie zijn het nou eigenlijk? Die verblijven in uw tent. Hoe zien die mensen er nou eigenlijk uit? He, als je dan een kind van de Heer geworden bent. En als je dan vergeving van zonde hebt gekregen. Hoe wordt je leven dan? Want er gaat wel iets veranderen. Dan gaat er iets veranderen in je leven. En gemeente, eigenlijk schetst hij in deze psalm het portret, zou je kunnen zeggen, van een kind van de Heer. De handel en de wandel van zo iemand. Het is iemand die oprecht wandelt. Nou, dan kun je denken aan zijn voeten. Hè? Hij wordt hier getekend. Die persoon wordt hier getekend. Het is iemand die gerechtigheid werkt. Dan kun je denken aan zijn handen. Handel, wandel. Een beschrijving van wat er in zijn hart leeft en hoe zijn hart eruit ziet. Hij spreekt waarheid met zijn hart. Dus dan komen ook zijn lippen en zijn mond die wordt getekend. En zijn tong, hè? Daar spreekt hij geen smaadreden mee. We krijgen zelfs een blik in zijn portemonnee. Luther zei, als God je bekeert, dan bekeert hij ook je portemonnee. Hè? Hij leent zijn geld niet uit tegen rente. Nou goed, dat is een beetje een ingewikkelde vraag. Hè? Mag je rente vragen? Dat laat ik maar even liggen, gemeente. Maar hij is niet hebberig. Laten we het maar heel simpel even een beetje uitleggen. Het is niet iemand die zegt, ja, maar dat is mijn een en al. Geld verdienen. Nou, nee, zo ziet die man eruit. Ja. En ik. Ja, gemeente, het is natuurlijk wel heel mooi dat David deze vraag stelt. Want we zien dan toch wat in het hart van David leeft, is niet waar? David verlangt ernaar om zo te zijn, zoals God wil dat hij is. David verlangt ook naar de Heere. Hij verlangt ernaar om bij God te zijn. Om te verblijven in zijn tent. Om te wonen op zijn heilige berg. En misschien moet ik daar ook nog iets over zeggen. Dat heb ik net niet gedaan. Maar in de tijd van David stond die tabernakel al in Jeruzalem. Hè? Op de heilige berg. De berg waar God gezegd had, daar wil ik wonen naar mijn lust. Sion. David wil dicht bij God zijn. Dat is een verlangen. Gemeente, is dat ook uw verlangen? Is dat ook jouw verlangen vanmorgen? Ben je daarom hier? Dat je zegt, ik wil bij God zijn. En ik wil bij God horen. En ik wil heel mijn hart aan God geven. En ik wil heel mijn leven aan God geven. Daar gaat mijn hart naar uit. Dat is bij David zo. En daar komen we natuurlijk ook vaker tegen in de psalmen. We zijn begonnen met psalm 84, hè? Ook al zo'n psalm van verlangen, psalm 42, noemt u ze maar op. Er komt geen einde aan. Een verlangen naar God. Ja, daar verlangt David naar. Als je daarnaar verlangt, gemeente, dan komt er in je leven ook verandering. En dan krijg je ook een leven met God. Een jongen en een meisje die bij elkaar willen verkeren, die bij elkaar willen verblijven, je hoeft echt niet te zeggen tegen mensen die je verkering hebben of verloofd zijn van, hey, ga nou weer eens even naar je verloofde toe of naar je verkering toe. Dat hoef je niet te zeggen, dat gaat vanzelf. Hè? En hoe is dat nou bij u, hoe is dat nou bij mij? Hè? Zoeken wij nou God ook elke dag? Omdat dat het verlangen is van ons hart. Hoe lang leest u uit de Bijbel? Hoe bidt u? Hoe leeft u met God? Of hangt dat er een beetje bij? Misschien, natuurlijk af en toe uit de Bijbel lezen of uit gewoonte uit de Bijbel lezen. Maar zit er ook verlangen achter? Dat is misschien wel iets, gemeente, daar moet u zich misschien maar eens op beproeven deze week. En ik, gaat mijn hart er nou naar uit? Gaat mijn hart nou werkelijk uit naar de Heere? Of is het allemaal een beetje gewoonte en bijgelovigheid in mijn leven? Dan zit het niet goed, hè? Als je met tegenzin naar je meisje moet, dan zit er iets niet goed. Als je met tegenzin de Bijbel moet lezen of met tegenzin moet bidden, zit er iets niet goed. Dan moet je het misschien toch uitpraten ook, hè? Dat je zegt tegen je meisje, ja, misschien moeten we er een eind aan zetten. Ik weet het niet, maar er is iets. Ik krijg steeds minder zin om naar je toe te gaan. En ja, aan God kan het niet liggen, gemeente. Want wie zou God niet lief hebben? Wie zou nou zo'n God, als wij hebben, zo'n God die zich in het woord openbaart, nou niet lief hebben? Als wij geen zin hebben om te bidden en Bijbel te lezen, staat allemaal helemaal niet in de preek dit, maar als wij daar geen zin in hebben, gemeente, dan ligt het toch aan ons? Dan zit er iets niet goed in mijn hart. Dan ken ik God niet. Ben ik niet wederom geboren en nog op weg en reis naar de afgrond? Naar een eeuwigheid zonder God? O, gemeente, dan moet ik me bekeren. Dan moet ik me bekeren, gemeente. Echt. Echt. Heren, wie zal verkeerd? Het is Davids verlangen. En hij weet, het kan ook niet zomaar. Het is geen vanzelfsprekendheid dat ik daar aan het avondmaal mag komen. Dat ik bij God mag verkeren, dat ik bij God mag verblijven. Gemeente, dat ligt niet aan de Heren, want de Heren wil ons echt welkom heten, hoor. En kom nou maar met je vuile hart. Kom nou maar met je boze hart. En dan moet je niet zeggen, nou ga ik zin maken. Nee, dan zeg je, Heren, ik ben nou zo'n slecht mens. Ik ben die mens van Psalm 14. Ik ben die mens die u niet zoekt. Want zo zijn we vanuit onszelf. Gemeente, het is genade als je het ontdekt. Het is genade als je erachter komt in je leven. Heren, nou heb ik een hart wat niet naar u uitgaat. Vanuit mijzelf. Zo ben ik. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze handelen verderfelijk. Ze bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. Tot niet één toe. Heren, zo ben ik. Dat is het portret wat in Psalm 14 van mij geschetst was. Maar mag nou ook waar worden in mijn leven wat u schetst in Psalm 15. Wij moeten bekeerd worden, gemeente, van Psalm 14 tot Psalm 15. Ja, zo is het eigenlijk. Maar dat kan de Heer, hoor. Daar hoeven we nooit aan te wanhopen, echt niet. Want God is machtig, zo machtig, dat hij dat boze hart van mij kan herscheppen. De Dordtse leerregels zeggen, daar is meer kracht voor nodig dan voor de schepping. Voor de schepping van de wereld, is waar. Wie het ontdekt, die weet, dat is waar. Maar gemeente, hij kan het wel. God is almachtig, aan hem hoeft u niet te wanhopen. Aan jezelf mag je 1000 keer wanhopen, maar aan de Heere niet. Heren, wie zal verkeren? Zulke mensen zijn er. Ja, gemeente, er is niemand die God zoekt vanuit zichzelf. Toch, er was er één. Wiens portret wordt in Psalm 15 geschilderd? Portret van de Heer Jezus. Uiteindelijk gaat het in Psalm 15 over hem. Allereerst. Maar als je hem leert kennen, gaat het ook over jou. Eerst in de toerekening. Dat wil zeggen dat de Heere God, die ziet jou in hem volkomen rechtvaardig. Maar dan ook in de praktijk van het leven. Als je echt de Heer Jezus mag kennen, dan krijgt dit gestalte in je leven. Dan gaat dit toch waarheid worden. Dan wil je het ook niet meer. Dan wil je niet meer roddelen over die ander. Dan wil je niet meer. Nou, wat staat hier allemaal? Dan wil je niet meer. Al dat opgaan in al dat geld en goed. Dan wil je niet meer. Dan komt er een verandering in je hart toch. Dan wil je het anders. Dan wil je dat het zo is zoals het in Psalm 15 beschreven staat. Herkent u dat verlangen ook? En dat u ook het verdriet hebt erover van ja heren. Nou ben ik er nog ver vanaf. Nou ben ik nog lang niet zo zoals het in Psalm 15 staat. Nee, daar kom ik nog veel in tekort en toch. Ik zoek het bij u, heren. En ik zoek het bij de Heer Jezus, want hij is die man. En hij is de enige die mij in uw aanwezigheid, die mij in uw tegenwoordigheid, die mij in uw gemeenschap kan brengen. En daarom kan ik ook niet van het avondmaal afblijven. Ook volgende week niet. Ja, toch? Want zo wil ik zijn, heren, zoals die man hier in Psalm 15 geschetst wordt. Maak me zo, heren. Maak me oprecht, want ik ben het uit mezelf niet. Maar u doet het toch, heren. O heren. En gemeente, dan wordt het toch ook waarheid in je leven, toch? Dan komen er toch ook, dan gaat het toch veranderen, echt. Ja, zo ziet iemand eruit die in Gods nabijheid verkeert. Het beeld van iemand die de Heere vreest. En een kind van God, o zeker, die valt ook in zonde, gemeente. Het is niet zo dat je nou zegt, ja, die man die heeft geen zonde meer. Of die is helemaal, die leeft alleen maar zoals hier beschreven staat. Nee, helaas. Dat gebeurt. En hoe meer je nou eigenlijk, ja, wordt zoals in deze psalm staat, hoe meer last je ervan krijgt dat je niet zo bent zoals hier staat. Dat is misschien een beetje gek. En toch is het waar. Kijk, hoe meer je de gerechtigheid beoefent, om maar even dan een woord te nemen uit vers 2, hoe meer je ongerechtigheid leert kennen. En hoe meer oprecht je wordt, hoe meer je zegt, Heer, ik ben nog zo onoprecht. Nou, en hoe meer de Heer Jezus nodig hebt. En hoe groter wonder het wordt, wat hij wilde doen. En hoe groter wonder het is, dat hij die weg ging naar Golgotha. En hoe groter wonder het is dat hij het uit wil delen aan zondaren. Ook volgende week. En dan mag je komen. Heren, wie zal bij u verkeren? Ja, gemeente. Van wie verwachten we het? Ook in de weg van het leven met God. Ook in de weg van de heiligmaking. Hè? En dat kunnen we alleen maar zien op de Heer Jezus. En hoe meer je ziet op hem, hoe meer je zijn beeld gaat vertonen. En hoe meer je leeft uit zijn volbrachte werk, hoe meer je hierop gaat lijken. Want hij wordt hier getekend. Nou, gemeente, laat ik maar afsluiten dan met een vraag. Dit kan de aanvechting zijn, hè? Dat is toch de aanvechting, of niet? Heb u geen last van die aanvechting? Heren, is dit mijn portret? Zie ik er nou zo uit, Heere God? Nou, gemeente, dat mag u ook altijd bidden, ook in een week van voorbereiding. Heren, kijkt u nou maar in mijn hart. U weet wat er is. Kijkt u maar in mijn leven, Heren. Ziet u of er bij mij een schadelijke weg is en leidt u mij op de eeuwige weg. Sommige mensen zijn zo bang om zichzelf te bedriegen, misschien hier ook wel. We hebben een bedriegelijk hart, gemeente, maar de Heere bedrieg je niet, hoor. En wat God zegt is waar. Gemeente, wat een wonder, hè? Ook als u nou zegt, ja, maar ik ken God niet. Wat een wonder dat nou mensen welkom zijn bij God. De Heer Jezus. De Heer Jezus, die zegt het. Tegen zijn discipelen. Die er vaak in de verste verte nog niet op lijken. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. En wanneer ik heen gegaan zal zijn, dan zal ik plaats voor u maken. Kijk, de Heer Jezus, die zorgt ervoor dat mensen mogen wonen in Gods tent. Ja, dat zelfs het wederhorig kroost. Zelfs ongehoorzame mensen, zelfs mensen die zich verzetten tegen God. Misschien is dat vanmorgen wel in je hart. Dat je merkt, ik wil helemaal niet. Ik wil helemaal niet bekeerd worden. Maar zelfs die. Altijd bij God mogen wonen. Amen. Daar gaan we samen van zingen, gemeente. Psalm 68, vers 9. Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. 68, 9. Gemeente, willen het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden, zo de Heer het geeft volgende week, willen we nu samen lezen. En het luidt als volgt. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11 vers 23-29. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En zo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, ja, die is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij op die manier eten van het brood. Dus niet wegblijven, maar op die manier jezelf beproevende eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want ja, wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. opdat wij nu tot onze hulp en troost, daarin is het ingesteld, het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts, dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloekingen overdenken. Dan moeten we daarmee beginnen, met gewoon overdenken. Waarin wijk ik af van die man uit Psalm 15? Opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft. Zo erg dat je niet meer bent zoals God je geschapen hebt. En zich voor God verootmoedigt, want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere, een smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Laat ieder zijn hart onderzoeken. Of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. De belofte van God geloven. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen oprecht, met een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En we verkondigen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijnheid plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor degene die in hem geloven bestemd heeft. Opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het heilige avondmaal van de Heere zou mogen komen dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te laten zien dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij vanuit onszelf midden in de dood liggen. En we erkennen dat er nog veel zonden en gebreken in ons zijn en die treffen we daar ook aan. En we hebben geen volkomen geloof en we zetten ons er niet toe God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar we hebben de strijd dagelijks te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. En ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest toch van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en verlangen naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen. Dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Gemeente, tot zover de lezing van het eerste gedeelte van het formulier. Laten we nu dan ook het aangezicht van de Heere God zoeken in gebed. Laten we samen bidden. Heere, drie enige God in de hemel, zo hoorden wij over degene die mag verkeren in uw tent. En Heere, dan is daar het portret geschilderd van iemand die leeft overeenkomstig uw wetten. Ja, dan komen in onszelf alles tekort, Heere, maar dan weten we, er is er één geweest die volkomen zo geleefd heeft als uw Zoon, de Heer Jezus. En in de verbinding met hem wordt dit toch ons beeld. En Heere, dan kunnen we dat zo vaak bij onszelf niet waarnemen. En dan is er nog zoveel in ons leven, wat we net ook lazen uit dat formulier. Dat prachtige formulier, waarin we moeten zeggen, wat een verdriet toch dat het er is. En dat we ook nog zoveel missen. En wat een verdriet dat dat er allemaal niet is. En toch zegt u, dat is nou geen verhindering. Dat ik jou in genade wil aannemen. O lieve Heere, breek ons hart als het nog nooit gebroken is. En als het nou opnieuw zo hard geworden is, wil het dan opnieuw breken. En geef in deze week van voorbereiding alles wat wij nodig hebben. Bovenal dat gebed, beproef vrij van omhoog. Mijn hart wat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Niks meer verbergen voor u. Eerlijk worden voor u. Geef Heere dat we dat zullen zijn. 100% eerlijk. Maak het ons. En Heere dat we zo mogen komen als verloren mensen in onszelf. Maar alleen rustend op het werk van de Heer Jezus. Wat hij deed en wat hij doet. Want hij gaat toch door met zijn werk, ook nu. Ook in ons leven, Heere, geef dat we zo voorbeelden mogen worden voor anderen. En dat anderen het aan ons kunnen zien. Jij bent die man uit Psalm 15. Die vrouw uit Psalm 15. Die jongen, dat meisje uit Psalm 15. Als ik een verhaal begin met een slecht verhaal over de ander, dan wil je dat niet horen, nog vertellen. Heere, geef zo dat we mogen leven zoals u dat wil. En tot eer van u. En Heere, wees ons dan deze week nabij. Ons allen, Heere. Ook als het zover misschien bij ons vandaag staat. Als we misschien denken, ja, maar het kan echt niet. En, o Heere, want u kunt wonderen doen. Mogen die ook gebeuren, ook deze week, Heere? Misschien mensen die altijd dachten, ja, maar ik geloof en ik, ja. Maar die zonder u toch nog leven, dat het verandert. Deze week. Misschien mensen die helemaal nog niet met u leefden en die eigenlijk u maar gewoon links konden laten liggen en hier misschien zitten uit gewoonte of zo. Dat ze zeggen, ja, maar ik moet nou aan het avondmaal, want ik kan niet meer wegblijven. Heer, u kunt wonderen doen. Doe ze. En dat doet u niet om ons en dat doet u niet op onze tijd en dat doet u niet om ons. Maar doe het dan om uzelf willen, Heer. En werk uw plan uit, ook met de gemeente Ichters. En geef dat wij uw tent mogen zijn. En dat we hier samen mogen verblijven onder uw vleugelen. En dat we daar ook iets van mogen ervaren. Maar wel door het geloof schenk ons dat bovenal. Heren, zo mogen we u danken, zo mogen we u bidden. Leg alles voor u neer wat wij niet hebben en wat ons ontbreekt. Dat schenkt u toch, zo wij het smeken. En heren, dan mogen we u danken dat u het bent die uw weg schrijft door de tijd. En die ook vanmorgen uw woord liet horen. En Heere, geef dat we het met ons meenemen. En mag uw naam dan alle lof en dank en eer ontvangen, want zelfs het wederhorig kroost, dat mag bij u wonen. En we loven uw grote naam en we prijzen uw Zoon, de Heer Jezus, om het offer wat hij bracht, waardoor het alleen kan, dat bloed door hem gestort ons de bron des levens wordt. We bidden het u in zijn naam. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Looft zijn Loof des Heren, grote macht, en ook het derde looft God naar zijn hoog bevel. Gemeente, ga dan heen in vrede en verheft uw hart tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.